Het viel me eigenlijk wel een beetje tegen dat ik in het verhaal over al die bekers de naam van de ambassade niet gehoord heb. Hebben die ook nog wat gepresteerd eigenlijk? Nou, het is maar goed dat ik daar niet ben vanmorgen. Want... En, hebt u de kerstspullen al opgeruimd? Sommigen wel, anderen niet. Ik hou me aan wat ik van huis uit heb meegekregen, dat mijn ouders zeiden altijd, het mag tot en met 6 januari mag het gebeuren, dat je kaarsen aansteekt en dat de kerstboom blijft staan. Waarom is dat, die 6 januari? Dat is het feest van 3 koningen. En ik heb later begrepen dat in veel landen in de wereld, bijvoorbeeld in Ethiopië, Koptische kerk, in Egypte, en ook in de Oosters-Orthodoxe kerk, dat het kerstfeest pas op 6 januari is. Dus, zo vreemd zal het niet zijn dat ik u vanmorgen een soort van verlaten kerstpreek doe toekomen. Want het mag nog. Want het is nog geen 6 januari geweest. Maar ik doe het ook om een andere reden. Want kerst, de boodschap van kerst, brengt ook een bemoediging met zich mee voor een nieuw jaar. Want we staan op het punt, we zijn er al binnen gegaan, een nieuw jaar binnen te gaan. En de titel van mijn preek is dat God heerlijkheid schept uit puin. En dat ga ik doen aan de hand van een geschiedenis uit het Oude Testament. Zo eerst voor de opening van het woord een zegenvraag. Heere God, we danken u wel dat we dit nieuwe jaar mogen ingaan met wat we ook gezongen hebben, dat we onze zegeningen van het afgelopen jaar door alles heen hebben mogen gedenken. En dat we met die wetenschap ook hoop hebben voor de toekomst. En dat we dit jaar ook mogen beleven als een jaar van u. En we bidden ook dat de boodschap van vanmorgen ons mag bemoedigen. Met die geweldige wetenschap dat u naar de wereld kwam als de redder. En dat als wij ons laten redden, dat we een hoopvolle toekomst tegemoet gaan. En zo bidden we ook voor de wereld om ons heen. Waarvan we toch het afgelopen jaar gemerkt hebben dat die bedreigender is geworden dan die daarvoor was. En we leven daarmee en we hebben misschien ook onze vrees, onze gedachten daarover. Maar daaroverheen ligt het feit dat u kwam om de wereld opnieuw te beginnen. En dat dat onherroepelijk zal doorgaan en dat wij daar een rol in mogen spelen. Zegen ons vanmorgen zo door de woorden die u spreekt, door de gedachten die we daaraan willen vastkoppelen. Opdat we met die boodschap ook een hoopvolle toekomst zullen zien voor ons. Dat u heerlijkheid schept uit puin. Ook het puin van deze wereld. Ook uit het puin soms van onze persoonlijke levens. En ook van de dingen die we meedragen uit het verleden. Misschien ook van het afgelopen jaar. Maar dat u daaruit toch bezig bent heerlijkheid te scheppen. Dat u ons in wil schakelen in dat wat van generatie op generatie toch steeds dichterbij komt. Uw koninkrijk. Amen. Als je in deze tijd van het jaar veel moet preken, dan zoek je ook voor kerst iedere keer weer nieuwe inspiratie. Want ja, dat komt elk jaar terug. En je kunt niet elk jaar hetzelfde preken, terwijl het toch om één belangrijke gebeurtenis gaat, dat Jezus kwam in deze wereld. Nou, zo kwam ik. Ja, dan zet je zintuigen open om alles wat op je afkomt, om daar ook iets uit te halen waarvan je zegt, ja, dat raakt mij dit jaar, daar wil ik het over hebben met kerst. Zo raakte mij het feit dat ik een boekje zag aangekondigd van, ik denk dat we haar wel kennen, van Annemarie van Heiningen, die schrijft columns in Visie. Ze is een jonge domineesvrouw van een dominee in Groningen. En ik vind ze altijd buitengewoon herkenbaar om te lezen. Lekker down to earth, gaat over gewone dingen die zij met haar leven met God beleeft. En ik zag dat zij een boekje had geschreven en dat heette Vrouwen rond de kribbe. En dat gaat dan over Elisabeth en over Anna. En daar komt ook Rut en Rahab in voor, terwijl die toch eeuwen leefden voordat Jezus geboren werd. Maar we begrijpen waarom. Die staan in het geslachtsregister van Jezus. Nou, of dat nou helemaal zo is, daar zullen we het straks nog over hebben. Ik verwachtte dat daar ook nog een andere vrouw in voor zou komen. Maar die staat er niet in. En toen dacht ik, die ga ik bij de kop nemen. Dat is Batseba. Waarom heeft zij niks geschreven over Batseba? Die ook in de geslachtslijn van Jezus staat. Nou ja, zij is niet de sympathiekste vrouw uit de Bijbel. Lang zo sympathiek niet als Rut, of als Rahab, of als Elisabeth, of als Maria zelf. En gunst, ja, die geschiedenis van Batseba gaat ook over David. En David, die willen we graag hoog houden, want die is de dichter van Psalm 23, het meest gelezen Bijbelgedeelte wat er in de wereld bestaat, wat in de Bijbel staat. We kennen zijn psalmen en die zijn zo herkenbaar door zijn strijd en zijn moeite, maar ook zijn geloof en zijn... Ja, die geschiedenis van Batseba, dat brengt een heel andere kant van David, waar we het liever niet over zouden willen hebben. We zouden misschien wel liever hebben dat die geschiedenis niet in de Bijbel staat, maar hij staat erin. En er is wat van te leren, namelijk dat God heerlijkheid schept uit puin. Zullen we het nog eens lezen? Hij staat in 2 Samuel 11. Vanaf vers 1. Tot 17. Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, stuurde David opnieuw een leger erop uit, onder leiding van Joab en zijn aanvoerders, om de Ammonieten te verslaan en Rabba te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. Op een keer stond hij aan het eind van de middag op van zijn rustbed en liep wat heen en weer over het dak van het paleis. En beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. Hij liet uitzoeken wie ze was. En men zei hem, dat is Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hetiet Uria. David liet haar bij zich komen en sliep met haar. De voorgeschreven periode van onthouding na haar onreinheid was juist verstreken. En daarna ging ze terug naar huis. Enige tijd later merkte ze dat ze zwanger was. En ze liet dat aan David berichten, waarop David aan Joab opdracht gaf om Uria naar hem toe te sturen. Uria meldde zich op bevel van Joab bij David, die hem vroeg hoe Joab en het leger het maakte en hoe het er met de oorlog voor stond. En vervolgens zei hij, ga naar huis en ontspan u wat. Toen Uria het paleis verliet, kreeg hij nog een geschenk van de koning mee. Maar Uria ging niet naar huis. Hij bleef slapen in het poortgebouw van het paleis bij de knechten van zijn heer. Toen men David verteld had dat Uria niet naar huis gegaan was, zei hij tegen hem, u hebt toch een lange reis achter de rug, waarom bent u niet naar huis gegaan? Maar Uria antwoordde, de ark en het leger van Israël en Juda zijn ondergebracht in hutten. Opperbevelhebber Joab en zijn manschappen bivakeren in het open veld. Zou ik dan naar huis gaan om te eten en te drinken en te slapen met mijn vrouw? Zo waar u leeft, dat doe ik niet. David zei tegen Uria, blijf ook vandaag nog hier, dan laat ik u morgen teruggaan. Uria bleef die dag dus nog in Jeruzalem en de dag daarop nodigde David hem bij zich aan tafel en voerde hem dronken. Toch ging Uria 's avonds niet naar huis. Maar hij legde zich opnieuw te slapen bij de knechten van zijn heer. De volgende morgen schreef David Joab een brief die hij aan Uria meegaf. En in de brief stond, stel Uria op waar het hevigst wordt gevochten en geef hem geen rugdekking opdat hij wordt getroffen en sneuvelt. Joab onderzocht waar de verdediging het sterkst was en stelde Uria juist daarop. En de verdedigers van de stad deden een uitval naar Joab. Er vielen slachtoffers onder de soldaten van David. En ook Uria vond de dood. En dan vers 26. De vrouw van Uria, Batseba dus, kreeg bericht dat haar man was gesneuveld en ze treurde om haar echtgenoot. En toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hoofd en ze werd zijn vrouw en baarde hem een zoon. Naar het oordeel van de Heer was het wel degelijk slecht wat David had gedaan. Nou, onder ons gezegd vind ik dat nog zachtjes uitgedrukt. Want dit was, je hebt er geen ander woord voor dan een lelijk woord. Dit is, was echt een rotstreek. Anders kun je het niet noemen. Want Uria was wel een van Davids helden. Hij staat vermeld in de lijst van de trouwste helden die David had. En om een van je beste vrienden die al bij je was toen je nog rondtrok in de woestijn om te vluchten voor Saul. En een van de mannen die door het vuur was gegaan voor jou, die bedonder je op deze manier. Echter, zijn geen andere woorden voor. En wat een voorbeeld van machtsmisbruik. Die je als koning, dat je denkt als koning, dat je je maar alles kunt veroorloven. En elke vrouw kunt krijgen die je hebben wil. En dat je op deze manier ervan af kunt komen. Ergens is het verhaal ook heel erg actueel. Misschien staat het ook wel een beetje in de Bijbel met het oog op onze tijd. Want seksuele begeerte wordt verheerlijkt in onze tijd. En overspel lijkt vandaag de dag de gewoonste zaak van de wereld te worden. Las u nog in de kranten dat de generatie tussen de 40 en de 50 vandaag echt in een relationele puinhoop leeft? Die hebben vaak meerdere relaties achter de rug, kinderen uit diverse huwelijken en uiteindelijk meestal nog alleen overgebleven ook. Een relationele puinhoop. Herinneren we ons nog, we speelden begin vorig jaar, dat er een nieuwe website gelanceerd werd, Second Love, de tweede liefde, die aanmoedigde tot de overspel en toen Van der Staaij in de Kamer, de SGP, fractievoorzitter daartegen protesteerde en zei dat het op zijn minst slecht voor kinderen was en slecht voor de volksgezondheid, was hoongelach zijn deel. Overspel wordt niet meer beschouwd als iets wat verwerpelijk is, wat fout is. En seksuele begeerte wordt verheerlijkt. En we zeggen wel eens, we leven in een geseksualiseerde samenleving. En seks is echt overal, in de reclame, op televisie. Er zijn miljoenen websites in de wereld. Wist u dat 15% van alle websites in de wereld is gerelateerd aan seks? En wist u ook dat een kind, nou er zitten kinderen bij ons, op zijn 11e jaar gemiddeld voor het eerst in aanraking komt met iets wat met pornografie te maken heeft? En daarom is het misschien nodig dat we het er vaker over hebben. En dat we dit Bijbelgedeelte toch maar eens bij de kop durven pakken en er niet zo vaagjes over doen. Ik zocht bijvoorbeeld nog eens in mijn oude kinderbijbel op hoe die nou dit verhaal behandeld hebben. Het was een bekende kinderbijbel van Johanna Kuiper, was in die tijd een van de beste in de jaren 50. En ik las het en ik ontdekte tot mijn verbazing dat die geschiedenis sterk was ingekort en dat deze gebeurtenis dat, kijk, hij zag haar en hij wilde haar hebben als vrouw en toen haalde hij die streek uit met dat die Uria een brief met zijn eigen doodvonnis meegaf. Dat staat er wel in. Maar dat hij Bathsheba liet komen, dat hij haar zwanger maakte, dat was er uitgelaten. En eerlijk gezegd, het liedje wat we er straks zongen was natuurlijk ook niet de hele waarheid. Hè? Tuurlijk, God doet je kind groeien in de baarmoeder, maar daar ging nog iets aan vooraf. Maar dat, nou, dan moet je ook niet in een liedje stoppen hoor, snap ik. Maar het punt is duidelijk dat we leven in een wereld vandaag. Daar kunnen we niet mee doen alsof het niet bestaat. Ook niet ten opzichte van onze kinderen. En we zouden het er in de kerk en in onze gezinnen toch vooral over moeten hebben. Om een beetje tegenwicht te bieden tegen de seksuele opvoeding die kinderen op straat, soms zelfs op school. En in ieder geval van tv en van internet krijgen. Nou goed. Misschien kent u het boek van Francine Rivers over Bathsheba. Heeft een van u het gelezen? Onuitgesproken. Ze heeft een hele serie over Bijbels, over Amos geloof ik en over Hiskia. Ze heeft een hele serie geschreven. En ik heb dat boek er eens bijgepakt. Dus te kijken hoe zij daar tegenaan kijkt. Het boek heet Onuitgesproken. Ik heb me steeds afgevraagd, wat bedoelt ze daar nou mee? Het heet in het Engels Unspoken. En het betekent eigenlijk, ja, onuitgesproken, dat klopt. Maar ik dacht, misschien moet je het vertalen als dat we het er liever niet over hebben. We laten het liever onbesproken. Maar in deze tijd kunnen we dat eigenlijk niet meer doen. Francine Rivers komt in dat boek met een paar interessante details die mij ook nog nooit opgevallen waren. Maar Batsheba's vader was Eliam, was ook een van Davids helden. En haar opa was Achitofel. En als je dat bewust bent, dan worden je bepaalde lijnen in de Bijbel ineens duidelijk. Want die Achitofel komen we nog tegen. En die staat heel ongunstig bekend. We noemen als iemand iets verkeerds aanraadt, expres, dan noemen we dat een Achitofelsraad. En dat staat in een kwaad daglicht. Maar ik heb veel meer begrip gekregen voor Achitofel. Als jouw kleindochter dit wordt aangedaan, dan voelt het toch een tikje anders. En die beide, Eliam en zijn vader Achitofel, waren net als Uria, hoorden tot diezelfde groep van Davids trouwste helden. Die bij hem waren vanaf het allereerste begin. Die met hem door de woestijn gezworven hebben. Die tegen Saul en tegen de Filistijnen moesten strijden. En die door dik en dun het voor David opnamen. Ook Batsheba's vader en opa. En Francine Rivers fantaseert daar wat over. Maar dat kon heel goed dus zijn. Dat zij een tienermeisje was. Want die helden van David, de troep van 300 man, die namen hun hele gezin mee. Want het waren, als je dat leest, dat waren allemaal mensen die een probleem hadden, die om een of andere reden vervolgd werden. Die verzamelden zich allemaal bij David in de woestijn en die namen hun hele gezin mee. En het is niet ondenkbaar dat Batsheba daar als tiener, die held, hun held, de jonge David, aanbad. En dacht, met hem zou ik getrouwd willen zijn. Die zou ik willen hebben. Het was ook niet ongebruikelijk. David had al meer vrouwen. Dus ze dacht misschien, krijg ik nog eens een kans om met David getrouwd te zijn. Misschien was ze gewoon ook een hele verliefde tiener. Zoals je dat als tiener kunt zijn. Overigens vraag je je af, wat bezielde die twee nou? Dat kon gebeuren. Kijk, vandaag de dag zeggen mensen ook van, ja, als je verliefd bent, daar kun je niks aan doen. Dat overkomt je en dat moet je gewoon laten gaan. Nou, of dat nou zo is. Kijk, David ging een heleboel stationnetjes langs voordat het zover kwam dat deze gemene daad in zijn hoofd opkwam. Zullen we eens aflopen? David was niet mee in de strijd voor het eerst. Hij had Joab erop uitgestuurd om de Ammonieten te bestrijden. En hij bleef thuis. En een van de eerste dingen waar je gevaar mee loopt is als je vergeet dat het leven een strijd is. En dat het strijd is tegen je driften ook. Want seksualiteit is een van de sterkste driften in een mens. En die moet ook beteugeld worden. En gelukkig dat je zo je een opvoeding gekregen kunt hebben waarin je geleerd hebt wat je daarmee moet doen. Maar we snappen het wel, dat driften als seks en verlangen naar macht en verlangen naar geld, geldzucht, dat zijn driften waar de boze zich heel snel mee bemoeit. En je moet je bewust zijn, en ik denk dat iedereen, ik spreek natuurlijk als man, ik kan niet voor vrouwen spreken, maar dat soort dingen, dat de duivel er gebruik van maakt om je te verleiden en om je te binden, ook als je niet oppast. David was niet meegegaan in de strijd. Nee, hij lag 's middags op zijn rustbed zich te vervelen. Je zou denken, een koning zal toch wel wat anders te doen hebben dan om elke middag op zijn rustbed te gaan liggen en dan tegen de tijd dat het op zijn heetst is om dan een wandelingetje te gaan maken op het dak om eens te kijken of er nog wat spannends te zien valt daar zo van bovenaf. Herkennen we dat? Is dat ook niet vaak dat je in de verleiding komt om te zappen, om eens te kijken laat op de avond, hè, bij mannen als je vrouw naar bed is, om nog eens te kijken of er nog wat spannends op tv is of dat soort dingen. Ergens klinkt dat ons allemaal heel actueel in de oren. En dan ziet hij een naakte vrouw. Dat is al het vierde, dan is hij al bij het vierde station. Ten eerste dus, hij was vergeten dat hij eigenlijk geacht werd in een strijd te verkeren. Hij lag op zijn rustbed te vervelen, je weet het, hè. Ledigheid is des duivels oorkussen, zegt het oude spreekwoord, maar al te waar. Hij gaat op het dak om te kijken of er nog wat spannends te beleven valt. Daar had hij allemaal al nee tegen kunnen zeggen. Hij had allemaal kunnen denken, nee, dat moet ik gewoon niet doen. Zet er een hekje voor. Hij ziet een naakte vrouw. Dat kan je vandaag de dag zomaar overkomen. Soms op heel onverwachte manier slaat een boek open of wat dan ook. En we weten wat Jezus daarvan zei. Het zien daarvan is nog niet zo erg, maar de begeerte die zich heel snel aan je vastklampt, die wel. En hij stuurt een boodschapper om uit te vissen wie zij is. En dan komt die boodschapper terug en die zegt, die vrouw is getrouwd met een van uw beste kameraden, Uria, een van uw helden die u heel goed kent. Zo zal het wel gegaan zijn. Want hij kende Uria maar al te goed. Misschien wist hij niet dat ze met Bathsheba getrouwd was, maar misschien ook wel. En dan laat hij haar komen. En ja, dan snap je wel, dan blijft het niet bij een kopje thee drinken samen. Want dat station waren ze al lang gepasseerd. Dan raakt hij bij haar in bed, of zij bij hem. En hij slaapt met haar en ze wordt zwanger. En nou Bathsheba's punten. Was zij nou zo onschuldig? Kon zij nou nergens de zaak een halt toeroepen? Waarom gaat ze in dat blootje baden op het moment van de dag dat je zou kunnen weten dat iemand je zou kunnen zien? Had ze misschien al een paar dagen eerder David op dak zien lopen? Kijk, ik ben een man, maar er zit iets in vrouwen. Ik heb jaren in het gooi gewerkt, ik heb in de omroep gewerkt, ik ken die wereld een klein beetje. Er zit iets in vrouwen die via het bed proberen omhoog te klimmen. Het gooi heet niet voor niks de gooi zijn matras, want zo gaat het maar al te vaak. Die graag de hoogste willen pakken, de hoogste man willen bezitten, om een of andere in een vrouw levende begeertes die daar zitten. Hij heeft ze het expres gedaan, in de hoop dat David haar zou zien. Waarom heeft ze niet een briefje teruggestuurd toen David zei, ik wil je graag bij me hebben. Waarom heeft ze geen briefje teruggestuurd van, hallo David, ik ben getrouwd met Uria, weet je nog? Dat is een van jouw trouwste strijders, een van jouw helden. Ze deed het niet. Ze ging naar het paleis. En de gevolgen zijn verschrikkelijk. Je kent het verhaal van Nathan. Nathan vertelt het verhaal van een man die een feest geeft en dan het ene lammetje van zijn buurman neemt om dat te roosteren en zijn gasten voor te zetten. En David springt boos op en zegt, die man is des doods schuldig. En dan die vinger van Nathan, je voelt hem prima, zegt, u bent die man. En dan zegt er nog een paar verschrikkelijke dingen bij. En David voelt hem. En hij zegt, ik heb gezondigd. Hij beleidt onmiddellijk zijn schuld. Er was geen andere overtuigingskracht meer nodig van Nathan, want hij weet het. En we lezen het in Psalm 51. Dat staat erbij, bij die psalm, dat hij die psalm heeft geschreven na deze gebeurtenis. Maar Nathan zei, de gevolgen wist je niet uit. Het kind wat je krijgt zal sterven en je eigen familie zal een bron van ellende voor je worden. Hij had vuur in zijn huis gehaald. Wat denk je? Wat denk je van al die dienstknechten die hij daar had rondlopen? Wat denk je van die mannen die boodschap naar David, naar Bathsheba had laten brengen? Wat denk je van zijn personeel? Wat denk je van de inwoners van Jeruzalem? Later word je gewaar dat ze het waarschijnlijk allemaal wisten. Wat denk je van zijn verlies aan geloofwaardigheid? En zijn ergste vijand blijkt binnenkort zijn eigen zoon te zijn, Absalom. En wat je leest van Amnon en Tamar, ik ga dat niet allemaal vertellen, maar dat lijkt op dezelfde dingen als die hij uitgehaald had. Seksualiteit begon een overheersende zaak te worden in zijn eigen huis. Het enige goede wat hij deed, is dat hij Bathsheba bij zich haalde. Want volgens de Joodse wet liep zij gevaar gestenigd te worden. Want dat was wat iemand die overspel pleegde eigenlijk volgens de wet te wachten stond. We weten niet of dat in die tijd nog zo concreet werd toegepast. Maar zelfs in Jezus' dagen met de overspelige vrouw weten we dat die kans liep. Wat denk je hoe het was voor haar om in dat wespennest van die harem van David te verkeren? Dacht je dat die andere vrouw dat zo leuk vond, dat David er weer een nieuw liefje bij had? Denk je dat is in? Denk je dat is in? Denk je dat ze ooit nog het paleis uit geweest is? Nog de vraag. Haar familie heeft haar ongetwijfeld verstoten. En haar leven liep constant gevaar. Wat dacht je? Als Salomo, haar zoon, die later geboren werd, als die geen koning was geworden, wat er dan met haar gebeurd was? Nou, je leest in de verhalen van de koningen verhalen genoeg, dat halve familie, de halve koninklijke familie werd uitgemoord. En dat gebeurde in Davids tijd al. Was dat een leuk leven? De gevolgen waren verschrikkelijk. Constant in gevaar. Constant op haar hoede zijn. En het was dat David inderdaad echt van haar hield. David hield echt van haar. En het was geen one night stand. Dat valt in hem te prijzen. En dan wordt Salomo geboren. Salomo, de zoon van David en de zoon van Bathsheba. En zijn naam betekent al, denk maar aan Salomo, Shalomo, koning van de vrede. En Nathan snelt weer naar het paleis en zegt, de Heer zegt, noem hem Jedidja. Dat is lieveling van de Heer. Salomo is de lieveling van de Heer. Een paar lessen hieruit. Les 1. God kan de misstappen van ons leven meeweven in zijn plan. En hij geeft ons een nieuwe start. Bathsheba zit uiteindelijk op een troon. Kun je lezen? Zit op een troon naast Salomo. Wat is dat geweldig. Dat God haar misstap heeft vergeven. Die van David ook. En dat uit de puin van haar leven, van die misstap, toch heerlijkheid kan groeien. En dat, we weten, we lezen niet dat zij ook schuld beleidt zoals David dat deed. Maar God geeft haar een nieuwe start als de moeder koningin. God kan onze misstappen meeweven in zijn plan. Maar, er is ook nog wat anders. Kun je de gevolgen uitwissen van de dingen die gebeurd zijn? Laten we eens lezen in Matteüs 1, vers 6. Dan komen we dichter bij kerst. Want dit is waar Matteüs zijn evangelie mee begint, met een geslachtsregister. En dan lezen we bijvoorbeeld in vers 5, Salmon verwekte Boas bij Rahab. Een eerdere vrouw. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij Bathsheba. Staat er niet hoor. Bij de vrouw van Uria. Dat staat nog steeds in het Nieuwe Testament. Wordt ze niet eens bij name genoemd. Daar wordt nog even herinnerd aan het feit dat zij de vrouw van Uria was. Zo zie je dat eeuwen later het haar nog wordt nagegeven. En dat is de tweede les die je eruit kunt halen. Dat de gevolgen niet zijn uit te wissen. En je leest dat in de Bijbel ook vaak. Wat een mens zaait, zal hij oogsten. Gelukkig, zei een goede vriend van mij, dat God je wel helpt bij de kwade oogst die je soms van het verkeerde wat je gezaaid hebt binnenhaalt. En dan wordt Jezus geboren. En die heet ook de zoon van David. Vergelijk dat eens. Zet Salomo is naast Jezus. Allebei zoon van David. Allebei vredevorst. Allebei de geliefde zoon. Salomo je dit jaar. En toen Jezus opstond bij de doop uit de Jordaan, klonk Gods stem, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb. Nou, je weet misschien wel, er staan twee geslachtsregisters in het Nieuwe Testament. Eentje in Matteüs 1, en die gaat van Abraham via Salomo naar Jezus. En er staat er eentje in Lucas 3, die begint allemaal bij Adam en doet het in omgekeerde volgorde. En die gaat via een andere zoon van David, via Nathan, en komt ook uit bij... Nou, waar komt hij uit bij? Jozef. En niet bij Maria. Bij Jozef. En er zijn bijbeluitleggers, interessante materie. Je moet, als je zin hebt, kun je erin duiken. Op internet kun je er wel het een en ander over vinden. Dat sommigen zeggen, ja, nee, die tweede van Lucas, die via die andere zoon loopt, via Nathan, dat als zoon van David, niet de profeet, maar een andere zoon, verder onbekend gebleven zoon van David. Dat is eigenlijk de stamboom van Maria, maar ja, omdat de vrouwen niet telden in de stamboom, wordt zij niet vermeld, maar Jozef. Maar ja, in Matteüs 1 worden de vrouwen wel vermeld in die stamboom. Dus merkwaardig dat Jozef nou juist degene is die de zoon van David wordt genoemd. Weet je dat? Wist je dat? Zoek het nog maar eens op, Matthäus 1. Vers 18 tot 25. En let nou eens op die Jozef. Weet je, Jozef is een beetje... is een figuur in de schaduw. Kennen jullie dat liedje van Martijn Buwalda over Jozef? Een prachtig liedje geschreven over Jozef, een paar jaar geleden. Zo van, Jozef, was dat nou wat je gedacht had? Dat je aan het leidsel van een ezel zou lopen? Was dat nou wat je gedacht had, dat je overal maar bij mag staan, maar er verder geen deel aan mag hebben? En zelfs als ik vandaag de dag een kaarsje voor je op wil steken, kan het alleen nog maar in het kapelletje van je vrouw. Hè? En dat vond ik wel een heel sterke waarmee hij eindigt. Jozef, maar Jozef, lieve mensen, Jozef is een held. Lees maar eens. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. En de engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Nou, denk je eens in. Denk je eens in. Zou jij het geloofd hebben? Wanneer je verloofde bij je kwam met een dikke buik en zegt, ja, sorry, het is van de Heilige Geest. Jozef geloofde het. Nou, hij had er wel een engel voor nodig. Die in zijn slaap dat kwam bevestigen. Maar hij was een rechtschapen man. En hij wilde haar ook al niet in opspraak brengen. En hij dacht erover om in het geheim, ja, dan maar te zeggen, ja, dan moet je toch maar de vader van dat kind opzoeken. En ik laat je gaan. En lees dan verder. Zij zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Staat er toch maar, hè? Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Ook al die dingen die met seksualiteit te maken hebben. Ook die zonden. En dat alles is gebeurd omdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn. En een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent God met ons. Jozef werd wakker. En deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. En hij nam haar bij zich als zijn vrouw. Maar hij had geen gemeenschap met haar voordat zij haar zoon gebaard had. Een ijzersterke man. Die zijn seksuele begeerte opzoutte. Vanwege het feit dat hij ook maar geen moment de geboorte van Jezus in de weg wilde zitten. Wat een held. Wat een tegenbeeld van David. Hij heet hier de zoon van David. Maar wat is hij aan de andere kant ook een tegenbeeld van David. Hoe hij als een held die geschiedenis opvat, dat zijn vrouw zwanger is van de Heilige Geest. En dat hij geen gemeenschap met haar heeft totdat Jezus geboren is. Overigens, die maagdelijke geboorte. Wat moet je daarvan denken? Dat merkwaardig genoeg is Jozef dus wel de zoon van David, maar hij is niet de vader van Jezus. En die maagdelijke geboorte, dat moet misschien wel, althans sommige theologen zeggen dat met nadruk, moet misschien ook wel heel duidelijk laten zien dat God met de wereld opnieuw begint en juist de lijn vanaf David doorbreekt. En zegt, nee, Jozef is een zoon van David, maar Jezus, het is heel opvallend, zoek het maar na, Jezus noemt zichzelf nooit de zoon van David. Het zijn anderen die dat doen. Hij noemt zichzelf de zoon des mensen. En hij noemt zichzelf ook zoon van God als hij daarna gevraagd wordt. Maar Jezus zelf zegt nooit dat hij een zoon van David is. Dat dichten de mensen hem toe. God moest met de wereld opnieuw beginnen. De tweede Adam kwam. En daarom moest hij geboren worden door een wonder, een scheppend wonder van God zelf. Waardoor de wereld als het ware opnieuw begint. Is dat geen prachtige gedachte? Ook aan het begin van het nieuwe jaar. God begon met kerst de wereld opnieuw. En daarom hebben we toekomst. De toekomst van zijn koninkrijk. God maakt een nieuwe start en hij maakt heerlijkheid uit puin. Ook op relatiegebied. Ook op het gebied van onze seksuele zonden en verleidingen. De gevolgen zijn niet altijd uit te wissen. En toch kan God het inweven in zijn plan. Ik wil tot slot twee voorbeelden geven van mensen die ik ken. Gebeurtenissen die ik ken. Iemand die jarenlang oudste was geweest in zijn gemeente, werd door zijn baas voor de zoveelste keer betrapt dat hij in zijn werktijd porno zat te kijken en werd op staande voet ontslagen. En toen werd duidelijk dat hij al jarenlang een dubbel leven leidde. Dat hij aan de ene kant de gemeente leidde en aan de andere kant absoluut 100% seksverslaafd was. En zijn leven stortte op één dag volkomen in elkaar. Maar hij beleed zijn schuld. En hij was bereid om het de zondag daarop in zijn gemeente te belijden. En dat werd hem ook aangeraden door de andere oudsten. Doe dat. En ze zullen je niet laten vallen. En dat gebeurde ook. Want toen hij vertelde wat hem overkomen was en dat het hem ontzettend speet en dat hij eigenlijk weer met zijn leven opnieuw moest beginnen, zijn baan kwijt was, ontving hij in zijn gemeente ontzaggelijk veel liefde. Mensen omarmden hem. En er werd ook bijgezegd, denk erom, de Bijbel zegt, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. En laat niemand zich boven hem verheffen. En hij ging een traject in van genezing en van ook in de luwte verkeren. En er was iemand op dat moment in de gemeente die hem die zo geraakt was door zijn openheid en zijn belijdenis, dat hij binnen een week ook alweer een nieuwe baan had. En daar zorgde die persoon voor. En nu is het 10 jaar verder en hij is weer opnieuw bevestigd onlangs in zijn ambt als oudste. Dat is wat God doet. Heerlijkheid uit puin. Ja. En ik ken een tweede geval. Een vreselijk verhaal. Een vader die veroordeeld werd voor het feit dat hij met twee van zijn dochters incest had gepleegd. Een christen. Met een mooie baan. Die raakte daardoor ook zijn baan kwijt. En hij raakte in zijn gezin. Je kunt je voorstellen wat dat doet met je vrouw en met je andere kinderen. En hij kon ook niet in zijn gemeente blijven. En er was een andere gemeente die ving hem op. En daar vertelde hij ook zijn verhaal en beleed zijn schuld. En toen hij in de gevangenis zat, toen bezochten ze hem. En ze zorgden intussen voor zijn vrouw. En ze probeerden, want die moest natuurlijk hard aan het werk om de kosten te verdienen. En ze probeerden daar ook te doen wat ze konden. En toen hij vrij kwam, kreeg hij toch de kans om ook weer in de gemeente verantwoordelijkheid op zich te nemen. En weer te groeien. En op dit moment functioneert hij in die gemeente. Ook weer in allerlei taken. Zijn vrouw is bij hem gebleven, wat een groot wonder was. En de relatie met zijn dochters begint langzamerhand weer te verbeteren, zodat hij ook zijn kleinkinderen weer mag zien. Wat een geweldige God hebben wij. Die heerlijkheid maakt uit puin. De gevolgen waren vreselijk, absoluut. En het waren geen gemakkelijke jaren. Maar God heeft 100% herstel gebracht. En dat is wat we mogen leren. Van het verhaal, van het niet zo sympathieke verhaal. En een moeilijk verhaal wat we het liefst zouden overslaan en onbesproken zouden laten. Maar dat is de boodschap van het verhaal van Batsheba. En ook al heet ze de vrouw van Uria in die stamboom van Jezus, wat niet echt een stamboom van Jezus is. Maar het is toch dat God het heeft meegeweven in zijn grote plan. Dat haar kind, Salomo, een beeld van Jezus mocht zijn. Van de vredekoning en de lieveling van de Heer. En die kan voortkomen uit een hoop ellende. Mag dat vandaag voor ons de boodschap voor het nieuwe jaar zijn? En ik weet niet wat je achter de rug hebt. Ik weet niet hoe je erin staat. Ik weet niet of je herkenning hebt gevonden aan de dingen die we genoemd hebben. Omdat het nou eenmaal een realiteit is dat we weten dat seksualiteit aan ons trekt. En ook voor een hoop problemen in levens van mensen kan zorgen. Het kan zijn dat vandaag tot jou de oproep komt om het te belijden. En om een nieuwe start te maken. En het zal niet makkelijk zijn. En de gevolgen zijn niet altijd uit te wissen. Maar God helpt met de oogst. En hij maakt uit de puinhoop die je misschien achterlaat, toch weer nieuw leven. God geeft een nieuwe kans. Want de boodschap van Kerst is dat hij met de wereld opnieuw begon. En ook met jou opnieuw wil beginnen. Geprezen zij zijn naam. Wat een geweldige God hebben wij. Die met ons meegaat. God met ons. Hij gaat ook met ons mee. En hij kwam om de zonde van de wereld te verzoenen. Ook die van jou en mij. Amen. We gaan een lied zingen. Ik ga de muziekgroep vragen om een plek in te nemen. En te zingen 492 uit Opwekking. Wie hoort de roep van wie hopeloos zijn? Wie heelt de wonden van harten vol pijn? Groot is de liefde van Jezus. Wat een prachtige woorden hebben we gezongen. Zullen we samen een moment stil zijn? En ik sluit af met een gebed. En dan zingen we nog een slotlied. Ja, Heere, het is uw liefde die de drijfveer was om ons te redden. Het was uw liefde die de drijfveer was om op deze aarde geboren te worden als een kind met alles wat daar omheen zit. Het was uw liefde ook die Jezus deed sterven aan het kruis. En we ervaren het ook als uw liefde die tot vandaag de dag ons aan onze harten klopt en zeggen: laat alles maar los, laat alles maar aan mij over. Geef de schuld maar aan mij, want ik heb het weggedragen aan het kruis. Heer, we danken u voor uw woord, de ontzaglijke rijkdom van uw woord, waarin zoveel staat wat ook ons actuele leven van vandaag raakt, waar we licht uit ontvangen, waar we de weg door voor ons zien die we mogen gaan. En nu we het jaar voor ons hebben, willen we ook bidden. Heer, wilt u onze lamp zijn voor onze voet, het licht op ons pad. Wilt u ons leiden ook als gemeente naar uw toekomst. En we bidden ook voor deze stad. We bidden voor alle zoekende mensen, alle mensen in nood. En we zouden zo graag ook hen willen vertellen dat er redding is. En dat die redding in u is. En we hebben misschien ook met kerst ook ons best daarvoor gedaan om een open deur te hebben en om mensen te bemoedigen met die boodschap. En het is echt waar, Heer, we geloven het echt dat u kwam om de wereld te redden. En dat u nog steeds bezig bent door uw kinderen in deze wereld redding te brengen. Ook daar waar vervolging is. En we bidden voor de vervolgden. Geen eerdere jaren herinner ik me dat zo nadrukkelijk op ons overkwam. Dat zoveel mensen, zoveel miljoenen christenen, broeders en zusters vervolgd worden vanwege uw naam. En we bidden, sta hen bij en red hen uit hun nood. En red hen uit hun angst en red hen van ondergang. Heere, we bidden ook dat die redding ook ons in ons eigen leven. Soms zijn we ook in nood, soms weten we ook geen raad. Soms voelen we ons ook verliezers in de strijd. Maar we mogen zien op u. En u die verhoogd werd aan het kruis. U bent onze hoop en toekomst. U die opstond uit de dood bent ook onze hoop. Op nieuwe kracht die we daardoor mogen ontvangen. Zo willen we elkaar aan u opdragen. Bidden dat u met ons gaat. Dat u met jong en oud bent in deze gemeente. Dat u ons helpt om ook in het komende jaar met een missionaire roeping in deze wereld te staan. Om het evangelie uit te dragen met daden en woorden. En zo ook te zien dat de gemeente mag groeien. En dat we ook mogen toenemen in kennis van u en ja, Heer, we roepen om uw nabijheid. En zegen ook een ieder die ook misschien door de boodschap van vanmorgen ook aangespoord is om een nieuwe start met u te maken. Zo bidden we elkaar uw zegen toe in Jezus' naam. Amen. Ik had het erover dat het misschien nog niet zo'n gek idee zou zijn om het wat vaker over dit soort onderwerpen in deze realiteit van de wereld van vandaag in die oversekste samenleving, om het er wat vaker met de kinderen over te hebben. Ik was me van tevoren niet bewust dat de oudste kinderen van de zondagschool in de dienst zouden zijn. En ik zou me kunnen voorstellen dat het handig is om vandaag daar nog eens op terug te komen met elkaar als gezin. Vaak wacht je op een aanleiding, op een natuurlijke aanleiding. Want als je tegen kinderen zegt, nou, we gaan het eens hebben over, dan zeggen ze, help. Maar als er een natuurlijke aanleiding is. Ik herinner me het voorbeeld, onze dochter woont in Amerika, die heeft twee tienerzonen. En dat is een lange reis in Amerika, kijk je niet op tegen een paar uur reizen. En ze vertelde ons laatste verhaal dat ze dacht, nou dan zitten we lang in de auto, dan kunnen we het weer eens. Dus ze zei tegen, nou jongens, ik wil het met jullie weer eens even over seks hebben. Waarop de jongens beide van achteruit de bank riepen, niet weer! Dus er kwam kennelijk niet tekort aan voorlichting daar, maar ik zou zeggen, maakt u van de gelegenheid gebruik om het met de kinderen daar nog eens over te hebben. Want ik wil niet zeggen dat ze met rode oortjes naar de preek hebben geluisterd. Want ze zijn wijzer dan je denkt vandaag. Denk erom hoor. Dit zijn dingen die hoef je in de kinderbijbel echt niet meer weg te laten als je die zou schrijven vandaag de dag. Want het is een stukje realiteit waarin we leven. Nou, dat wou ik nog even kwijt. Lied 377. En in het voorspel gaat de collecte rond. Dat is een lied dat je toch op En daarbij 1 januari moet zingen. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid als Heer. Zullen we dat straks staande zingen?